Hi Max.
Hey Erik.
Hi.
Hoe is het?
Beetje verkouden. Vorig jaar zeiden we allebei dat we een ADE-verkoudheidje te pakken hadden, maar dit jaar is het niet anders.
Bij jou is het meer een soort ADE-tyfus.
Ja. Ja, een van de ziektes waar ik mee rondloop.
Lieve luisteraars, we gaan later even terugkomen op ons mooie ADE. We hebben al eerder aangekondigd, we willen even een diepere kijk nemen op een scene ergens anders dan Amsterdam. Namelijk Groningen.
En dit is direct het antwoord van de quizvraag van vorige keer. Ranja komt uit Groningen. Dit hebben wij namelijk heel vaak gezien op de Herenwegrotonde. Daar heb je een bord en er staat Ranja komt uit Groningen, 18 nog wat. En dat was de quizvraag. Dus, luisteraars, als je het goede antwoord hebt ingestuurd, dan ontvang je binnenkort een cadeautje.
Rick, wat hebben wij met Groningen en waarom gaan we hier een aflevering opnemen?
Groningen is qua uitgaan misschien wel de leukste stad van Nederland. Voordat wij hebben onderzocht wat voor muziek we echt leuk vinden. Tegenwoordig vind ik uitgaan niet heel leuk meer in Groningen, heel eerlijk gezegd. Maar wij hebben hier allebei gestudeerd, Max. Dus wij komen hier graag terug om onze jeugd nog een keer her te beleven.
Ja, en zoals de meeste mensen op een kaart kunnen zien, is Groningen vrij ver weg van Amsterdam. Maar toch zijn hier toch echt techno-liefhebbers die ook dansvloeren nodig hebben. En dus heeft hierin, naar mijn mening, ontzettend leuke kleine scene zich ontwikkeld met verschillende clubs. Waaronder ook recente ontwikkeling. Een nieuwe club is ontstaan waar we een andere aflevering op terugkomen. Tweede cliffhanger al. Binnen 2 minuten. Maar goed, in een stad met een goed ontwikkelde scene heb je ook DJ's nodig en nog belangrijker producers. Dus daarom hebben we vandaag iemand uitgenodigd. Iemand die we al langere tijd volgen, namelijk Cas.
Ja, leuk dat jullie mij hebben uitgenodigd.
Welkom, welkom.
Dankjewel.
Hoe is het?
Goed, ja. Na ADE eventjes een dipje gehad, maar nu er wel weer bovenop. Klein beetje verkouden nog, maar verder dikke prima.
Leuk dat je er bent. Fijn dat jij door de regen bent komen fietsen naar onze...
Ja, ik had net een droog stukje. Dus,
Oh, dat is mooi.
Ja.
Jij bent naar ADE geweest. Waar ben je naartoe geweest?
Ik ben naar Spiegelruim geweest, de weekender.
Hoe was het?
Ja, was wel echt weer geweldig. Ik ben vorig jaar met die kloonavond op de donderdag geweest. Voor het eerst. Toen had ik al wel gelijk door van, ja, Ram is wel echt, die heeft wel goed voor elkaar.
Waar merk je dat aan?
Ja, gewoon hoe je aan de deuren al verwelkomd wordt, de doorhoofd, hoe de tickets worden verhandeld, zeg maar. Hoe je binnenkomt. Het enige wat ik wel kut vind, is de locker situatie.
Oké.
Okay. Want dan... Wat ze hetzelfde met radio, waar je dan elke keer zo'n muntje erin moet doen.
Ja.
Dan per muntje moet betalen. Dat
2 eeuwen geleden heb je dat
bereikt. Een scheideukel aan.
Ja.
Maar ja, verder is het echt een topclub, vind ik.
Dus vooral de kleine dingetjes waar je aan merkt van, nou, dat zit hier goed.
Ja, ja.
Los van de muziek en de audio nog.
Ja, ja. Dat is al helemaal tot in de puntjes echt helemaal goed.
Helemaal de expo, hè?
Ja, ja.
Geweldig. Ja. Hey, en wie heb je gezien in Raum?
Toen we binnenkwamen, ik was daar om 11:30 in de ochtend op zaterdag. Toen was Blasje en Alat nog aan het afsauzen, laten we het zo zeggen. Daarna ging de studio open, die bovenruimte, met de ramen. Daar was Helene Houf. Ik ben even kwijt met wie ze nou back-to-back ging, maar dat was wel een leuke binnenkamer. Gelijk lekker stevig electro. Ja, daar heb ik wel echt van genoten. Was misschien ook wel een van mijn favorieten gelijk van de avond. Daarna Ryan Elliott. Goh. Ook echt een meesterlijke set.
Langere sets ook wel, toch?
Ja, volgens mij voornamelijk 3 uur. Daar ben ik sowieso wel van langere sets. Ik vind sets onder de 2 uur vind ik eigenlijk al een beetje van, dan draai je net een uurtje, kom je er net lekker in en dan moet je alweer je eindplaatje uitzoeken, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben gewoon voorstander van 3 uur plus, elke keer.
Vaak zie ik dus op die hard techno feesten ook sets van 1 uur en dan back-to-back.
Ja.
Dan denk ik van, dan moet je dus met z'n tweeën 4 platen kiezen.
Beginnen we nu al met hard techno afkraken? Wordt het zo'n aflevering?
Ja, daar is altijd tijd voor, hè? Ja.
Hey, Cas, waarom wij jou vandaag hebben uitgenodigd. Ik was volgens mij een jaartje geleden een beetje op Bandcamp aan het scrollen. En toen kwam ik een van je plaatjes tegen, Sonar. Als ik een leuke plaat tegenkom van een artiest, dan stuur ik vaak een trieste DM die 9% van de tijd worden genegeerd. Of in hele positieve gevallen wordt erop gereageerd met een hartje. En sommige mensen die reageren echt en dan heb ik een mooie dag. En ik stuurde naar jou toe van, goh, het voelt echt alsof ik midden in een Rotted set zit. Zo voelt die plaat voor jou ook oprecht. Sindsdien ben ik een beetje gaan volgen. En op Up Close heb ik ook tegen mijn maat gezegd, heb ik oprecht gehad dat wij met z'n tweeën over dat festival heen liepen. Niet eens lang bij een set waren of wat dan ook. En op en af gewoon 3 van je platen hoorden op 3 verschillende stages.
Ja, dat is mooi, hè?
Dat is echt insane, toch?
Ja.
Heb je dat zelf wel eens? Dat je ergens bent en dat je denkt, hé, deze ken ik.
Ja, ik heb dat vorig jaar op Draaimolen gehad. Toen was ik bij de tunnel. Of ik liep echt net naar de tunnel toe. Juana was het volgens mij. En Clarice Kimski, die waren back-to-back aan het draaien. En ik stond daar, nou, ik stond misschien echt een minuutje en toen kwam een plaat van mij op. En nou, ik wist niet wat mij overkwam.
Heerlijk.
Ja. Helemaal als het dan zo onverwachts is, van waar je dan niet verwacht dat die DJ's dan ook jouw plaat blijkbaar aan het draaien zijn. Ja, dan is het al helemaal leuk om dat mee te maken.
Ik vind het ook bijzonder om dan een Shazam te doen en te denken, goh, van wie is die plaat? En dan te zien, oh, dit is een artiest die minder dan 100 luisteraars per maand heeft. En ik weet niet hoeveel luisteraars je per maand hebt, maar als je je eigen plaat hoort als producer op een groot festival van een DJ, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt van, goh, waar gaat het heen?
Ja, dat is wel echt de ultieme goedkeuring eigenlijk.
Ja.
Dat je weet van, oké, ja, mijn plaatjes passen hier ook tussen.
Vond je dat die ertussen paste?
Zeker, zeker. Je moet wel een beetje vertrouwen in jezelf hebben natuurlijk. Maar ik ging aan mijn plaat en volgens mij gingen de mensen om mij heen gingen ook wel aan hun plaat. Dus,
Ik kan me ook voorstellen dat je, omdat je je eigen plaat natuurlijk door en door kent, dat je wel kritisch bent naar, hij wordt nu overgemixt vanuit deze plaat. Oh, ik had misschien zelf een andere route gekozen. Hoe keek je daar tegenaan toen je me hoorde?
Ik heb geen besef meer van wat voor platen er nou omheen zaten, maar ja, op dat moment ben je natuurlijk alleen maar bezig met van, wow,
ja.
Ze draaien gewoon mijn fucking muziek. Maar ik heb dan altijd wel vaak dat ik denk van, oh, ik heb deze plaat toch wel goed gemixt.
Ja?
Als in, ja, levels klinkt goed. De masteraar, die heeft zijn werk ook goed gedaan. Ja, dat is wel een goede goedkeuring om te zien.
Zeker op zo'n groot audiosysteem kan ik me voorstellen dat hij nog anders klinkt dan in de studio of op je koptelefoon.
Mm-hmm. Ja, volgens mij was het S-Acoustics. Ik weet niet meer wat het merk is. L-Acoustics.
Ja.
Ja, die ze bij de tunnel hadden staan. Ja, dat klonk lekker veel body.
Voel je hem ook, hè?
Ja, helder. Glashelder. Ja.
Hey, en even terug naar het begin. Hoe ben je überhaupt een beetje in die scene verwikkeld geraakt?
Ja, ik ben in 2018 ben ik eerst begonnen met produceren. En toen nog helemaal geen house of techno gemaakt.
EDM?
Nee, ook niet. Ik ben begonnen met lo-fi hip-hop.
Oh ja. Ja, oké.
Dat was toen nog net een beetje aan het opkomen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met die lo-fi girl, dat kanaal. Volgens mij heet dat eerst Chilled Cow. Ja, dat is niet echt. Nou, hoeveel miljoenen?
Hoeveel
30 miljoen abonnees of zo, zoiets. Maar toen was het net een beetje aan het opkomen en ik luisterde dat vaak op school en thuis ook wel. Ik was al een beetje bekend met de muziekprogramma's. Dus dacht van, nou, ik wil het ook een keer proberen. Dus ik heb eerst FL Studio gedownload, illegaal natuurlijk.
Ja.
Dat verhaal is dat je vast wel vaker horen van producers. Bij elke producer, die kan hier wel mee over praten dat de eerste beat, die klinken allemaal nergens naar. Dus die heb ik ook mooi weer op PC staan op mijn SoundCloud. Ja, toen ben ik daar een jaar of 1, 2 mee bezig geweest. toen ging mijn muzieksmaak ook weer wat meer naar de hip-hop en de trapmuziek. Dus meer richting Lil Uzi en 21 Savage, Future en zo.
New school hip-hop.
Ja, ja. Old school luisterde ik ook wel, maar dat maakte ik dan zelf niet. Maar daar zijn dus nog wel wat beats van mij op YouTube te vinden.
Oké, onder dezelfde naam?
Ja, onder mijn kas.
Heb je ook nog wel eens dat als je op een technofeest staat, dat iemand zegt van, hey man, hip-hop kas.
Nou, niet in het echt, maar ik krijg nog steeds wel mailtjes van mensen die mijn beats dan willen kopen.
Oh.
Ik had ook helemaal zo'n BeatStars-account waar je dan licenties kon kopen. Of weet je wel, WaveFiles of een MP3'tje. Eén keer wat verkocht voor $100. Een hele track-out, dus dan met stems en zo.
Ja.
Maar daarna niet meer. En ik merkte qua scene, dus vooral in Groningen is er niet zo'n echt zo'n hele grote hip-hop scene. Dus was het ook lastig om met andere rappers te werken. Wat natuurlijk veel leuker is dan alleen maar in je slaapkamertje beat zitten tikken en dan hopen dat iemand ze koopt.
Ja.
En toen was corona een beetje bezig in 2021. Toen zat ik hier aan de Noorderpoort, aan het KTM, kunst en multimedia. Deed ik een opleiding tot studio- en live technicus. En toen zat ik ook een beetje met gelijkgestemden en producers en zo. Toen werd ik daar een beetje in de house en techno gerold. Ik wist wel dat het bestond. Ik wist ook wel hoe het klonk. Ja, toen kreeg ik een beetje door van, oh, ik vind het ook wel eigenlijk wel nice. Toen ben ik dat een beetje gaan maken. En ik weet nog, toen alle clubs weer open mochten in begin 2022. Koningsnacht met Paradigm. Paradigm of Excellence. Mijn allereerste feestje. Ik weet nog heel goed dat ik dan in de rij stond buiten. En toen hoorde ik muziek al een beetje opdoen. En ik dacht van, oké,
ja,
dit ga ik leuk vinden.
Ja. Ja.
En,
maar voor COVID was je nog nooit naar een techno- of housefeest geweest?
Ik ben echt pas na corona.
Want in Groningen is op zich de house scene is wel redelijk dominant, toch? Ja. Met feestjes hier en daar.
Ja.
Maar nooit...
Nee. Ik was met uitgaan was ik ook vrij laat. Volgens mij pas op mijn 18e of de 19e pas voor het eerst uit geweest.
Oké.
Dat was, even kijken, denk ik, 2020 of zo, 2019.
Dus je hebt je rijbewijs nog gekregen omdat je tot je 18e niet gerookt en gedrinkt had.
dat is ook een mooi verhaal. Die heb ik echt een maand voordat corona begon die gehaald.
Oké.
Dus als ik dan gezakt was, was ik wel een beetje de shark geweest, denk ik. Maar nee, voor corona nooit echt naar feestjes geweest. Natuurlijk wel naar huisfeestjes van vrienden en zo, maar niet echt naar parties.
En die Paradigm toen, hoe was dat?
Ja, dat was...
Zo'n dik feest om te beginnen.
Het was echt de beste avond van mijn leven, dat zou ik zeggen.
Ja.
Was dat die editie met René Boys? En waarom?
Nee, die was het jaar daarna.
Oké.
Ja, die was ook, dat is ook echt de beste line-up waar ik ooit...
En Ben Sims ook, hè?
Ja. Alle drie van de favorieten gewoon op één avond achter elkaar.
In je eigen stad zie.
Ja, nou, beter kan eigenlijk niet.
Nee.
Ja. Ik weet nog dat ik daar een uurtje stond, dus het eerste feestje. En ik hoorde een track die ik had gekocht een week van tevoren op Bandcamp. En ik dacht dan, oké, dus hier zit ik wel goed met dit soort muziek. En toen klikte het helemaal voor mij. Ik dacht van, zag ik die DJ's draaien en toen dacht van, ja, dit wil ik ook. Dit moet ik ook doen. En gewoon de avond van mijn leven gehad. En sindsdien kon ik niet meer terug.
Inspired.
Ja.
Grappig. Dus jij bent eigenlijk meteen gestart op techno gebied in het genre waar je nu ook produceert.
Mm-hmm.
Terwijl normaal zien we wel om ons heen, Rick, dat mensen eerst op een festival Awakenings bij de mainstage staan en dan steeds meer druppelen richting die wat meer eentonige kant.
Ja, ik had wel heel erg in het begin, toen was het wel een beetje die beatport top 100 van driving techno, dus veel Charlotte de Witte en Space 92.
Ja.
Maar toen had ik die categorie ontdekt van Hypnotic, Raw en Deep, volgens mij die op Beatport. En daar stond al gelijk Randy Wise tussen. En toen had ik al meteen van, oké, dit vind ik eigenlijk veel leuker.
Maar dat is wel een klikje die je snel hebt gemaakt. Want inderdaad, wat jij zegt, Max, vaak zie je dat het of via de EDM of via een andere elektronische muziek, dat je steeds zeg maar iets nerderiger wordt en steeds iets meer dat die niche opzoekt. Maar jij bent eigenlijk direct gewoon patsboom.
Ja, dat ging vrij snel. Dat.
Niet om te zeggen dat dit het beste is of het eind
nee,
is.
Nee, natuurlijk.
Wat ik natuurlijk wel vind, maar dat kunnen we eigenlijk niet zeggen.
En wat stiekem ook zo is.
Dit is de beste muziek, lieve luisteraar.
Er zit wel een greintje van waarheid in. Hè?
Toch?
Kleintje maar.
Qua complexiteit en qua diepgang.
Ja. De overkoepelende term van al die beatport muziek is gewoon business techno natuurlijk.
Ja.
Er zit gewoon niet veel diepgang in. Het is prima gemixt natuurlijk, maar...
Dus als ik het zo kort samenvat, was je al een beetje bezig met FL Studio om die hip-hop beats te maken.
Mm-hmm.
Toen rolde je dus een beetje in die techno door die avond in Paradigm. En toen ben je dus ook met die kennis van die studie die je deed, techno gaan produceren.
Ja, en ook de overstap gemaakt naar Ableton. En sindsdien gebruik ik dat elke keer. Ik merk toch wel dat je dan, tenminste naar mijn ervaring, is het makkelijker om moeilijkere dingen te doen in Ableton.
Het is makkelijker om moeilijkere dingen te doen?
Ja.
En aan wat voor moeilijke dingen moet ik dan denken?
Ja, allemaal parameters moduleren.
Oh, parameters moduleren. Oh, ja.
Ja, gewoon filters. Gelijk weer in de nerd talk.
Ja. Ja, het is een stomme vraag, want ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, mij,
nog nooit aangeraakt ook? Of?
Nou, nee. Dit is iets wat net als een huis kopen. Dit stel ik uit, omdat ik het spannend vind.
Ja. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon beginnen.
Thanks voor de tip.
Ja, gewoon doen. Fuck it.
Nou, ik heb wel een paar avonds lopen kloten, maar ik heb echt het idee dat je eerst een jaar moet studeren voordat je überhaupt een paar beats fatsoenlijk recht krijgt.
Ik geef zelf mensen altijd de tip, of gewoon de manual lezen. Gewoon even twee keer doorlezen. Heb ik zelf niet gedaan hoor. Nee. Zelf dat doet niet hoor. Nee. Zou ik misschien elke keer moeten doen. Heel veel mensen die zeggen ook, als je dan Ableton voor het eerst zien, dat het een beetje op Excel lijkt.
Mm-hmm.
Visueel dan, zeg maar. Met die gekleurde blokjes en zo.
Ja.
Ja, als je het helemaal een beetje door hebt, is Ableton echt heel makkelijk te gebruiken hoor.
Hey, en gebruik je dan alleen maar Ableton of ook nog externe synths of drumcomputers?
Nee, voorlopig is het alleen maar in de box, alleen maar op software. Ik heb wel de ambitie om wat meer met synths te gaan doen. En meer met MIDI controllers. En lijkt me ook wel leuk om modulaire synths te doen.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is ook weer echt een geldpit waar duizenden euro's in kunnen vallen.
Hey, wat ik bijvoorbeeld ook merkte, ik luisterde naar volgens mij een closing set van Rather Lost. En toen hoorde ik dus een plaat en ik wist meteen, dit is sowieso een kasplaat. Dus ik sezam me en inderdaad was een kasplaat die ik nog niet kende. En dat vind ik gewoon echt al zo mega knap, dat jij nog maar een korte tijd produceert en al toch zo'n herkenbaar geluid hebt. Wat maakt dan die platen volgens jou zo herkenbaar als een kasplaat?
Ja, dat is een goede vraag. In het begin was het voornamelijk gewoon 99 kickje, hele clean subbass. Rollende baseline, dus met kickrolls en zo. Strakke hi-hats. Wat ik voornamelijk doe is, ik pak heel vaak kleine deeltjes uit sampletjes. En dan gooi ik daar weer heel veel effecten overheen. Waardoor je weer er wat anders voor krijgt, zeg maar.
Dit is een beetje een nerderige versie van 50 Shades of Grey luisterboek. Strakke hi-hats.
Strakke hi-hats.
Luister, doe je ogen dicht en focus je op de stem van Cas.
Ja, maar we kunnen je volgen.
Ja, oké, goed. Dit haalt jullie niveau nog wel, zeg maar.
Maar die combinatie van elementen typeert jouw muziek, zou je zeggen?
Ja, ik werk altijd heel veel in laagjes. Dus meestal heb ik mijn low-end groepje met mijn drums in de low-end, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat kan al 8 sporen zijn, zeg maar. Dan prima, maar dan moet je wel gewoon zorgen dat alles in de mix zijn eigen plekje heeft.
En is het ook, als je het begint, denk je dan van oké, ik ga dit maken, want dit vind ik vet? Of heb je ook een inspiratie van, hey, dit plaatje van die artiest vind ik vet en ik ga dat een beetje doen? Hoe ziet het eruit als jij begint met een plaat te produceren in je hoofd?
Kan van beide kanten komen. Ik weet nog wel dat ook die met sonarplaat waar je het over had, die kwam uit de inspiratie van echt naar de club zijn geweest. Heb ik een stukje opgenomen. Toen was ik zo geïnspireerd dat ik gewoon naar huis ging. nog even de computer heb aangeslingerd. Even het ideetje heb ingetikt op Ableton. En toen meteen naar bed ben geweest.
Okay.
Daar is uit is dus die Sonarplaat gekomen. Wat ik nog steeds wel een van mijn betere platen vind.
Sowieso, man.
Ja. Zie je dat ook terug in de luistercijfers?
Ja, die heeft het wel goed gedaan, inderdaad.
Okay.
Ja.
En wordt die dan ook gedraaid door meer artiesten dan andere platen die je produceert?
Daar zie ik nog wel vaker inderdaad filmpjes van terugkomen. Laat van de week ook Primal State in Berghain, die hem weer had gedraaid. Ja,
dat... Jij wordt gedraaid in de Big House?
Ja, zeker.
Goh!
Ja.
Ben je er wel eens geweest?
Ja, van de zomer voor het eerst.
Bij wie?
Ik heb Mary Lake heb ik gezien.
Zo.
Marcel heb ik gezien.
Goh!
En nog een half uurtje van Quartz.
Mooi. Oh,
ja. Toen moest ik, dat was 5:00 PM. Toen ben ik gewoon meteen uit Berghain naar het vliegveld gegaan.
Hoe verneem jij dat die tracks van jou in die clubs worden gedraaid?
Voornamelijk van stories van andere DJ's. Meestal als ik dan weet van, deze DJ die draait mijn plaat wel eens, dan ga ik wel even luisteren naar de stories of mijn plaatje niet toevallig even voorbij komt.
Oh ja.
En soms dan sturen mensen het ook naar me toe. Goede vrienden bijvoorbeeld of zo. Die dan mijn plaatjes herkennen. Dat was ook een tijdje natuurlijk met die dagen van A-Slice. Met dat platform van Devious One.
Ja.
Ja, dat mis ik wel echt heel erg. Daar kwam ik echt wekelijks dat ik gewoon e-mails kreeg van... Ja, die en die hebben je platen daar gedraaid. En ja, dan kon je ook door middel van die stories dan te reposten, zeg maar... Had je ook gelijk een stapje in bij de DJ's. Heb je gelijk contact mee, zeg maar. En dan was er weer een moment om dan meer tracks te sturen, zeg maar. Dus dat mis ik wel heel erg.
Want, even voor de luisteraar, A-Slice was een platform waar jij als producer op hoorde wanneer een DJ een track gedraaid heeft, waar je dan ook wat geld aan verdiende, toch?
Ja, het was dan zo opgezet dat DJ's dan een percentage van hun fee konden afstaan. Volledig vrijwillig natuurlijk.
Mm-hmm.
En dan gingen ze hun tracklist uploaden. En dan kreeg jij dan een percentage van de fee van de DJ. En dan kon je zien waar dit gedraaid was. En dat was dan, dat was voor mij heel motiverend om, om ook weer nieuwe shit te maken, zeg maar.
Ja, want dat is inderdaad wat je ziet in de scene. DJ's krijgen alle aandacht en het geld. Ja. En jij doet allebei draaien en producer. Maar er zijn ook producers die niet draaien, die dus... eigenlijk de fundament van de scene zijn door de muziek, maar daar geen aandacht of iets voor krijgen.
Ja. En ik verdien er dan niet heel veel geld mee. Volgens mij heb ik met die hele tijd dat Slice online is geweest misschien al $40 verdiend of zo.
Ja.
Echt waar?
Ja, ja. Maar het ging mij natuurlijk meer om die kennis dat ik kon zien dat ik gedraaid werd, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook wel producers geweest. Ik weet niet of je die kennen, Paul Laurens.
Mm-hmm.
Die werd wel vaak gedraaid door Richard Houghton.
Ja.
Nou, die kreeg soms echt $25 per keer dat hij in terecht werd gedraaid, zeg maar. Omdat Richard Houghton dan zo'n percentage van zijn fee afstond.
Richard Houghton, die droeg eigenlijk überhaupt het hele ACE.
Ja, hij was wel een groot voorstander inderdaad. Dat was wel echt heel mooi om te zien. Ja. Maar het is inderdaad stuk gelopen op dat veel van de echt grote DJ's gewoon niet... eraan meewerkte. En het waren voornamelijk de kleinere DJ's die echt heel enthousiast hebben meegedaan.
Maar die minder fee krijgen, dus ook minder geld kunnen afstaan.
Ja, is er minder geld in het rond.
Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind het wel jammer. Aan de ene kant, kijk, ik kan me er ook wel in vinden dat je niet per se de behoefte hebt om deel van je fee af te staan, maar ja... Je moet toch af en toe een beetje gunnen, weet je wel.
Ja.
Ja, tuurlijk. Ik vind het ook de... Als je als DJ zelf niet produceert, dan ben je dus puur afhankelijk van mensen die wel produceren. Waar jij je podium aan verdient eigenlijk. Aan muziek die je draait. Oh, wat deze DJ is leuk, die draait leuke muziek. Ja, van andere mensen dus.
Vaak krijgen de grote DJ's natuurlijk echt stapels met unreleased tracks. En die kopen ze dan niet. Dus dan gaat er sowieso geen geld naar de producer, zeg maar.
Ja, scheef verdienmodel.
Het werkte, playlists met release tracks sturen, het werkt toch een beetje averechts aan beide kanten, zeg maar. Het geeft wel veel mogelijkheid om je muziek bij een publiek te krijgen. Mm-hmm. En bij grotere DJ's, maar je leeft er wel kosten voor in, zeg maar.
Ja, want even een leuk statistiek feitje tussendoor. Van de DJ's die meer dan $1000 per gig verdienen, worden 37% tracks gedraaid die ze gratis voor noppes hebben verkregen op de USB.
Zo.
Terwijl ze daar wel dus alle cash mee binnenhalen.
Ja, ja.
En als ik jou dus hoor, eigenlijk het sturen van die promo tracks, want dat is volgens mij wat veel producers doen, ja, dat ze gratis dus tracks sturen naar een artiest van, hey, hoor dit, speel dit alsjeblieft. Dat werkt eigenlijk een beetje averechts.
Ja, het werkt in je voordeel, maar het werkt ook een klein beetje in je nadeel, omdat je dan, ja, je verdient er gewoon niks aan. Het is eigenlijk gewoon exposure, zeg maar. Ik hoor wel eens vaker van beginnen de DJ's die dan een gig aangeboden krijgen van, ja, ik kan niet betalen, maar ik betaal je in mijn exposure. Zo is het eigenlijk ook een klein beetje hetzelfde met tracks sturen.
Ja.
Maar voor mij is die exposure dan wel waard, zeg maar.
Ja.
Ja, want jij bent als producer natuurlijk gedraaid door grote DJ's. Maar ja, als DJ begin jij ook, hoe ik het zie, wel een beetje door te breken.
Ja, er zit wel een stijgende lijn in, ja, geloof ik.
Waar heb jij de afgelopen periode mogen draaien?
Ik heb afgelopen zomer ben ik 3 keer op Schiphol geweest voor het eerst. Eerst in Berlijn en daarna in Wrocław in Polen. En toen 2 weken later in München, in de Rode Zone.
Vet.
Ja, dat was echt heel leuk. Ja.
En hoe kom jij, zit je bij een agency of hoe bereik je?
Ja, ik zit bij een agency.
Oké. Okay.
Die gig in de Rode Zone, dat is echt volledig via de agency geregeld inderdaad. Dus wel mooi dat je dan daar ook gigs uit kan halen.
Ja. Ja. En die andere twee?
Die in Polen, die was via de gast die waar ik mijn eerste label release heb gedaan, met Rave Your Soul.
Mm-hmm.
Wat nog een beetje die funky techno was. En die in Berlijn ben ik gewoon echt gewoon voor geboekt. Zeg maar.
Cool man.
Ja, was een leuk zomertje. Ja.
Nice.
Hey, en ik ben even benieuwd hoe je dan bij zo'n agency belandt.
Vaak is het wel een beetje word of mouth. Gewoon via, zeg maar. Maar het had mij heel toevallig gewoon een mailtje gestuurd van, ja, lijkt het je leuk om bij ons in de agency te zitten. En er zat er toevallig ook een andere DJ bij die ik al wel kende. Maar dat was dus puur toeval dat zij mij dus hadden gecontacteerd. Want het was niet op die andere DJ's hun aanbevelen of zo. Ja, vaak is het inderdaad gewoon via een beetje. En je moet er nog ook maar net een beetje geluk bij hebben, denk ik.
En hoe gaat dat in Nederland? Ben jij in Nederland bekend bij de clubs of bij de boekers? Hoe werkt dat hier?
In Nederland niet zo heel bekend. Mijn agency zit in Duitsland.
Oké. Okay.
In München. En, dus die hebben vooral daar een beetje contact. Dus in Nederland is het nog een beetje af en toe. Een beetje zoeken hoe het allemaal aanpakken, zeg maar. Maar het is voor mij bij elke agency weer wat anders.
Ja.
Je ziet ook wel af en toe dat de agencies echt een beetje, hoe noem je dat? Predatorisch zijn of zo, zoiets.
Mm-hmm.
Met booking fees die dan van jouw eigen fee afgaan. Dat geluk bij mij is dat niet zo.
Oké. Okay.
Dus ik zit wel goed op mijn plek daar.
Ja, maar want in Nederland sta je ook op een aantal line-ups. Ik zag dat je binnenkort hier in Groningen mag draaien.
Ja.
En jij mag volgende week
radiodebuut, inderdaad.
Ja. Mega. Hoe kom je daar zo dan?
Daar kwam via Antidote, omdat ik al een paar keer bij hen heb gereleased en ik heb een podcast gedaan. En Rens, die een van die organisators daar, die heb ik gewoon lekker brutaal gewoon een appje gestuurd van, yo, wanneer mag ik een keer bij jullie komen draaien? En toen was het zo gepiept uiteindelijk.
Brutale mensen hebben de halve wereld, hè?
Af en toe lukt het er wel. Meestal ben ik niet zo brutaal hoor, maar
hoe laat draai je volgende week?
Van 12 tot 2 in de tweede zaal. Ik weet nog niet of het de bovenkamer is of die kleine ruimte onder de mainstage. Maar
koop gaan we de bovenkamer, man. Geluid.
Dat hoop ik ook.
Ja. Kraakhelder daar. Ja. Ga je dan van tevoren helemaal voorbereiden of ga je er gewoon blanco in?
Nee, meestal bereid ik al een playlistje voor. Meestal deel ik me dan op in 4 mapjes. Intro mapje, techno, maar gewoon allemaal techno in pleur. een paar plaatjes om de set een beetje op te breken. En dan een eind, paar eindtracks.
En in die, dat mapje van techno heb je verschillende soorten techno door elkaar heen, zeg maar?
Okay. Meestal, ik ga vaak voor elke gig gewoon een hele collectie langs. Gewoon van boven naar onder. En dan kies ik gewoon tracks uit waarvan ik denk van oké, dit zou wel passen, denk ik.
Ja.
En binnen die techno playlist dan ga ik altijd al een beetje gewoon freestylen, zeg maar. Ik werk ook met dat sterrensysteem, zeg maar.
Ja.
In Recordbox kun je dan die sterretjes aangeven. En dan doe ik gewoon een beetje wat het energieniveau is, zeg maar, van de track. Dan kan ik daar, aan de hand daarvan, een beetje mijn set vormgeven.
Great minds think alike.
Ja.
Ik doe dat ook.
Ja.
Max niet.
Ja, heel veel mensen die doen dat niet. Ik vind het echt super handig.
Ja, jij zet opmerkingen erbij, hè? Bij de label.
Oh, ja, dat is inderdaad ook.
Heel omslachtig, kost veel te veel tijd en het is onoverzichtelijk. Maar zelf weten, Max.
Ik heb het ook een tijdje gedaan en ik vond het toch inderdaad een beetje net iets te veel moeite voor wat het oplevert.
Levert veel op, hoor. Sta je voor 50 man voor zo'n trieste FLX 4 en dan staat er in de opmerkingen... Goeie track.
Goeie track.
Gedraaid door Rotterdam 2023, Time Warp.
Maar Cas, ben jij een producer? Ben jij een DJ? Of kan het ook samen gaan?
Ja, het kan samen gaan. Ik ben van oorsprong natuurlijk producer eerst. Maar even draaien vind ik ook heel leuk. Het gaat een beetje in golfjes. Het vult elkaar mooi aan. Af en toe dan zit ik een beetje in een creatief dipje met het produceren. En dan ga ik weer lekker veel tracks diggen en setjes... maken en voorbereiden en zo. En de ene keer vind ik draaien even wat minder. En dan zit ik weer achter Ableton beats te tikken.
En wat heb jij thuis tot jouw beschikking om op te draaien?
Ik heb vorige zomer een Zone 92 gekocht. Met twee XDA 1000 Mark II. En ik heb als derde deck heb ik mijn DDA 400 nog.
Mooi.
We gaan de output doorgeslijst naar een kanaal van de mixer.
Maar Zone is wel lekker.
Ja, dat is wel echt heel chill om thuis te hebben, hoor. Ik merk ook wel, gewoon als ik dan in de club sta, dan ik gewoon meteen me thuis voel met de setup, zeg maar. Ik had het in het begin, toen ik draaide, dat je dan eerst 20 minuten moet inkomen van, oh ja, waar stond dat knopje, waar stond dat knopje? En nu ben ik gewoon meteen klaar om gewoon een dikke set neer te zetten, zeg maar. Ja, dat heeft me wel heel erg geholpen. Gewoon een dikke setup thuis hebben.
Wat staat er op je rider?
Volgens mij heb ik gewoon een zo'n mixer, 92 of 96. Maakt me meestal niet zo uit. Dan 4 CDA's. In de toekomst wil ik ook meer gaan doen met een reverb pedaaltje.
Mm-hmm.
Lijkt me ook wel vet.
Neem je die dan zelf mee in zo'n koffertje? Of zet je die op de lijst?
Ja, kunnen. Of zij laten het aanschaffen of zo.
Ja.
Ik had... Obscure die voor mij draaide bij Rode Zon deze zomer, die volgens mij had hij die op de rider staan, dus heb ik ook even meelopen klooien. Af en toe misschien net de reverb net een beetje te veel opgezet, maar...
Want de reverb, dat is eigenlijk dat white noise-achtige effect, toch?
Ja.
Wat je gebruikt om of build-ups te creëren of laten soepelen over te laten gaan.
De Timudo, die doet het nog een stapje verder. Die heeft echt zo'n white noise sample. Weet niet, of op een CDA of ergens op een externe speler of zo. Waar die dan ook mee speelt, ook met reverb erop. Nou, dat is ook echt super vet om mee met klooien. Verder op mijn rider, ja, ik heb niet echt heel veel dingetjes waarvan ik denk van... dat springt er echt uit.
Clubmaten met vodka.
Ja, mijn diesel.
Ik wil nog één ding zeggen over die reverb. Nu we het over hebben. Dat vind ik ook een van de USP's van jouw platen. Die reverb die je daarbij toepast met die bult erop.
Ja.
Die is echt mega goed, gast.
Ja?
Ja, echt sick.
Ja, het is vrij simpel. Meestal gebruik ik gewoon een send return, zeg maar.
Ja.
Daar, dat is zeg maar gewoon een apart effectenkanaal waar je dan sporen in kan sturen, zeg maar. Mm-hmm. Zodat die dat effect er overheen krijgen. En met die build-ups, dan stuur ik gewoon de hele hi-hats, alle hi-hats stuur ik gewoon naar die send. En dan zorg je dat de send steeds hoger gaat, zodat het volume van de reverb steeds hoger wordt. En dan snijd je het in één keer af. En dan heb je dat release moment, zeg maar.
Klinkt echt geweldig. En wat ik dus ook wel eens zie bij die Rod Head. Volgens mij hebben we dat ook gezien bij Awakenings, Erik. Afgelopen zaterdag. Die heeft inderdaad zo'n apart effectenpaneeltje mee. Mm-hmm. Maar die heeft ook op één CDA continu een soort van white noise effect.
Ja.
Waarmee hij dan op het kanaal zelf een soort van opbouw kan creëren.
Ja, ja. Ja, dat is leuk om mee te klooien, inderdaad.
Ik zie jouw ogen oplichten bij de naam Rodhead. Wat zijn jouw favoriete artiesten?
Poeh, ik denk qua DJ's, Oscar Melero, Randy Wise.
Wat is de vetste set die je dit jaar hebt gezien?
Dit jaar? Object, denk ik.
Oké, bij Draaimolen?
Nee, in Oost. De laatste...
Hier?
Ja. De laatste 24 uur feest van Oost.
Oh ja.
Dat was eigenlijk een beetje de afsluiter voordat ze dichtgingen voor mij. Ja, dat was denk ik wel echt de beste set van het hele jaar, vond ik.
Terwijl dat is een heel ander genre waarin jij produceert en draait.
Hij is gewoon zo divers. Hij kan je gewoon met alle kanten die hij opgaat, kan hij je gewoon meenemen, zeg maar. En dat vind ik zo vet een object. Want de ene keer is het meer een beetje UKG en de andere keer meer Speed Garage. De andere keer net weer wat techno-achtig. En hij weet het zo mooi allemaal in een pakje te formuleren, zeg maar.
Ja.
Had hij ook nog zo'n lekker delay-pedaltje mee. Zat hij daarmee een beetje te klooien. Nou.
En dat zijn je favoriete DJ's? Wat zijn je favoriete producers?
Ook weer Randy Wise natuurlijk.
Ja.
Ja.
Het is echt een fabriek, hè, die vent?
Ja. Wat hij allemaal uitpoept.
Ja.
Ik snap dat niet.
Wij stonden deze zomer Brother Lost. En nou, auto Shazam de hele dag aan. Ja. Echt... 1 op de 10 platen is van René Wise.
Zeg dat nou niet. Zeg gewoon dat we zijn platen herkennen.
En de andere 3 van de 10 zijn van Altinbas trouwens. Dat is ook echt...
Ja.
Ik ben mijn eigen vraag aan het beantwoorden. Sorry, René Wise en nog meer?
Orbe. Die draai ik ook heel vaak tegenwoordig. Timudo draai ik heel veel.
Ja. Welke platen van Timudo?
Ik had van de week een podcast opgenomen die nog uitkomen. Hopelijk volgende week. Het zou eigenlijk deze week uitkomen.
Oeh.
De Spiritual Song, volgens mij.
Oké.
Hey, en als je bijvoorbeeld bij zo'n object bent geweest, inspireert je dat dan ook in de studio of heb je daar wat anders voor nodig?
Ja, ligt een beetje aan. Soms dan kan een track me echt zo pakken dat ik het echt gewoon ga opnemen en dan ga ik het een beetje namaken. En dan wordt het natuurlijk altijd weer wat anders als ik ermee bezig ben. En soms dan komt het gewoon uit het niets, gewoon uit mezelf. En dat is natuurlijk aan mij alleen maar goed dat het gewoon van heel veel kanten inspiratie ook kan doen.
De creative process.
Ja, ja.
Ja, en zo'n afsluiten bij Oost, dat is natuurlijk een leuke set geweest, maar ook een emotioneel snaartje lijkt me als echte Groninger dat Oost weg is. Ja. Hoe kijk jij tegen de scene aan in Groningen? Want we zeiden het ook al een beetje voordat de microfoon aan stond. Ja, die house scene is best wel dominant hier. Met veel housefeestjes en kopjek en weet ik veel allemaal wat. Hoe is dat voor jou als echte techno-artiest?
Ja, toch wel echt heel erg jammer. Ja, ik heb in Oost wel echt voor publiek leren draaien, zeg maar. Nou is het Oostpubliek sowieso al heel erg open tot heel veel verschillende muziek. Dus je kon in de techno set kun je heel snel ook een andere kant op gaan. Wat je toch soms in bijvoorbeeld Amsterdam een beetje mist. Dat het heel erg stevast in één genre blijft per set. En met Oost, ja, gewoon zoveel vrijheid om te kunnen experimenteren.
Omdat het publiek dus accepterend is voor...
Ja, ja, ja. Okay. Ja.
En waar ligt dat dan aan, dat het hier zo is?
Sowieso heel breed publiek. Heel veel internationals ook, omdat wij natuurlijk een grote studentenstad zijn.
Ja.
En het heeft ook wel te maken met de programmering van Kos. Dat was de boeker van Oost. Tenminste, in de latere jaren.
Mm-hmm.
Die heeft mij ook voor het eerst neergezet. Ja. Ik ben ook bij hem wel ook heel veel dankbaar dat hij mij zoveel mooie muziek heeft laten zien.
Okay.
Over de paar jaar dat ik geweest ben. Die gast heeft gewoon zoveel kennis in zoveel verschillende soorten genres. Ik vind hem wel een van de betere boekers van Nederland.
Okay.
Ik heb zelf wel verstand van alles wat er in techno rondgaat, zeg maar. Maar je moet mij niet vragen om een goede progressive house nacht neer te zetten. Of refill drum and bass of jungle of zo.
Nee.
En daar had hij dan ook weer gewoon mede zijn kennis in, zeg maar.
Ja, ja. En los van Oost, de scene in Groningen. Ik ben natuurlijk als student daar heel gekleurd in, want ik ging naar de feestjes die ik leuk vond. Ja. En verder stond ik in de kroeg biertjes voor 1,50 weg te tikken. Hoe kijk jij als DJ, artiest, producer naar de scene in Groningen?
Ja, nu dat Oost weg is, is wel echt een groot gemis. Zeker die regulars die daar heel veel kwamen, die zie ik nu gewoon niet zo vaak meer. We hebben nu wel met die vaste groep die daar echt bijna altijd kwam, dat we vaker naar andere feestjes gaan. Gewoon ook buiten de stad of dat we bij het feestje om wat afspreken of zo.
Ja.
Daar ben ik wel heel blij mee.
Want wat is de rol van zo'n club in een scene? Want in Groningen heb je bijvoorbeeld Paradigm als grote jongen. Je hebt dingen als Kopjek, je hebt kleinere organisaties. Wat maakt zo'n club anders?
Oost is natuurlijk de enige club die elke week goede line-ups had. Ja, tenminste, naar mijn mening was het gewoon elke week gewoon goede muziek.
Echt gevarieerd.
Ja, echt. Van hond naar her, echt, ja, breder kon bijna niet. Maar toch wel dat het publiek op afkwam. Af en toe dan was hij natuurlijk wel wat rustiger dan op andere avonden. Maar
echt een broedplaats.
Ja, ja, ik heb daar echt zoveel vrienden leren kennen.
Echt een plek waar mensen dus voor de muziek komen, gevarieerd.
Ja, ik had op een gegeven moment had ik echt zo'n standaard zaterdagritueeltje dan. Ging mijn ouders naar bed en dan bleef ik nog even op de bank zitten. En dan stond ik 2:40 voor de deur van de Oost. Gaan jullie open?
Ja.
En dan stond ik lekker in mijn eentje alvast op de dansvloer zaal op te warmen. Ja, dat mis ik af en toe nog wel heel erg. Ja.
En wat heeft de scene in Groningen volgens jou nodig?
Ja, gewoon weer een plek die zo'n brede programmering heeft, het Oost. En het liefst dan ook weer wekelijks, maar ik denk dat dat weer wel lastig is om weer voor elkaar te krijgen. Oost heeft nu eind november weer een collaboratie, dus dan hebben ze wel weer een stage hosting bij een ander feest met Summit Fake.
Oh ja.
Dus dat wordt wel heel leuk, denk ik.
Ja.
En verder zit er nog wel wat op de planning volgens mij, maar nog voorlopig nog niks wat vergelijkbaar is.
Oké.
Hey, maar er valt me wel wat op. Jij bent toch wel een van de meest opkomende producers in het genre techno, wat we dus juist hebben besproken. Maar eigenlijk is je muzieksmaak veel breder, want je bent begonnen bij die hip-hop.
Ja.
Je vindt Object de beste set van het afgelopen jaar. Ja. En hoe ziet de toekomst er dan voor jou uit? Blijf je dan in dit genre hangen of ga je nog wat breder kijken?
Je weet me nooit, hè? Straks sta ik drum and bass te produceren.
Back-to-back CGL.
Ja, dat zou wel leuk zijn, denk ik. Ik ben altijd in de mood om andere muziek te ontdekken. En ik zit ook misschien ook wel na te denken om een alias te beginnen. En dan vooral house, denk ik.
Ja?
Ja.
Heb je al een naam?
Nee. Nog niet. Ik heb met nieuwjaar... afgelopen jaar met Oost had ik één alias, DJ Froome. Mijn achternaam is Froome, dus ik dacht, dan moet ik daar toch een keer wat mee doen. En toen was het meer een beetje mijn oldschool sound, iets meer funky techno, iets meer electro en zo. Dat vond ik ook wel heel leuk om te doen.
Ja.
Wat is funky techno voor jou?
Speelse baseline met een percussieloopje, een petje en een kort step, denk ik. Dat is wel een beetje waar hoe mijn interesse toen in elkaar zat.
Hey, en wat ik me afvroeg, hè? We hebben het al eerder over Rotted gehad. Ik ga dus vaker met dames of heren in die studio zitten een week lang, waaruit dan een EP rolt. Mm-hmm. Met welke DJ zou jij een week lang in de studio willen zitten? Of producer, natuurlijk.
Ik vind dat lastig. Ik ben zelf altijd heel erg sporadisch in mijn studiotijd. Af en toe zit ik 2 uur lang met 1 loopje te pielen. En dan kijk ik over een uurtje weer anders naar. Dus ja, Randy Wise zou ik natuurlijk willen. Het lijkt me ook wel echt heel vet om met de moeder in de studio te zitten. Want hoe hij zulke sounds krijgt, daar zou ik wel goud voor willen betalen. Om te zien hoe hij dat doet, denk ik.
Dus over 5 jaar zien we een EP van jou terug met René Wise. En met de Mudo op je eigen label.
Ja, ik zeg nooit nooit, hè.
Hey, en wat hoop je dan dat er tegen die tijd over 5 jaar is veranderd in het systeem? Over hoe DJ's nu de meeste geld opstrijken tegenover producers.
Ik hoop dat de balans vergeleken met producers wat dichter bij elkaar is gekomen. Dat zou heel mooi zijn. Maar het is ook een beetje... Het hoort er toch ook een beetje bij het. Maar het zit een beetje in hoe het systeem is in elkaar zit. Dat de DJ's sowieso altijd meer zullen pakken dan de producers. Het gaat nooit 50-50 worden. Dat gaat nooit gebeuren natuurlijk.
Maar de kloof is nu wel echt gigantisch,
ja,
toch?
Ja, de kloof is hoog, inderdaad. Vroeger in de 90's, vroeger 2000, toen was het ook wel dat je gewoon had het een elektronische album gewoon de mainstream billboards pakte, zeg maar. Dat zie je nu niet meer zo vaak meer, volgens mij.
Ja, of een Chesto moet met een of andere trieste zangeres een pop top 40 nummer maken.
Die sound die we nu weer zo graag willen, dat was toen natuurlijk best wel mainstream. En dat is nu weer underground.
Mm-hmm.
Misschien is het over 20 jaar dat iedereen weer Chesto EDM zit te draaien en op de underground parties. Maar...
Ja, kan hè.
Zou kunnen.
Ja. En dat we weer peak time sets hebben op 128 bpm. Ja.
128 is voor mij dan net iets te langzaam, maar ik merk toch wel zelf ook wel dat ik wat langzamer ga draaien.
Onder de 140?
Ja. Ja.
Okay.
138 voornamelijk nu. En qua produceren ook wel weer wat lager. Laatst weer een track afgemaakt van 133.
Oh ja. Ja. En die dan in de set wel omhoog pitchen naar 140?
Ja. Ja.
Ja.
Ik heb ook altijd dat rode knopje met die master tempo ook uitstaan.
Oké.
Okay. Je pitch alles gewoon.
Ja.
Ja.
Volgens mij is dat best wel een nieuwe trend, dat die BPM's iets lager gaan. Laatst ook het hele nieuwe album van Edemin, ik weet niet hoe je het uitspreekt, die Burkhard Resident, ook allemaal 135 BPM.
Ja. Ja. Ja, is ook wel een lekker tempotje hoor.
Ja.
Maakt veel meer impact, vind ik, dan 140 BPM.
Het past gewoon wat meer tussen de kicks.
Ja.
Er is gewoon wat meer ruimte tussen.
Je hebt letterlijk wat meer de tijd om in de set te komen, vind ik.
Goh. Ja. Het schoot me weer te binnen. Ik was naar Laster, een levenslang laatst. Mm-hmm. Ik weet niet of je Laya kent. Zo'n vrouwelijke vinyl DJ ook. Nou, die draaide echt boven de 140 in de eerste 2 uur. Terwijl het zaal nog half leeg was. Ik voelde me gewoon weggejaagd.
Yeah.
Ook Freddie K laatst. Toen, echt, die begon op 146. Terwijl hij gewoon de tweede slot had. Ik vind dat wel heftig soms.
Ja, ik had het toen vorig jaar... december voor het eerst een basis gezien van die K.
Hey, daar waren wij ook, maat.
Ja, ook.
Met Marcel.
Ja, ja, dat was ik ook. Hey, toch even misgelopen.
Ja.
Toen had ik nog haar.
En nu kom je in de Technocast Kader Klasklassement.
Ja, ik begin steeds meer op Devious One te lijken.
Ja. Maar sorry, jij was in de basis bij Fred.
Ja, nee, toen verraste het me ook wel echt dat hij zo snel op vinyl aan het draaien was. Ja, ik pakte mij niet zo of zo. Ik vond het wel vet, maar ik dacht niet van, dit wil ik vaker zien of zo.
Ik vind Freddy, ik vind hem echt een meester, maar ik vond de laatste 2 keer inderdaad dat ik dacht van, ik vind je set iets te snel beginnen... Kon iets te vlak.
Ja.
Bijvoorbeeld die Oscar Mulero, waar je het net over had ook. Dat is gewoon een hele ervaring, die set. Ja. Het is helemaal van laag naar pieken, naar toch weer langzaam. En Freddy is toch iets meer...
Gewoon 1 niveau. Zeg maar.
Ja.
Ja.
Maar daardoor wordt het juist wat vlakker, voor mijn idee.
Oscar Mulero is natuurlijk wel echt extreem goed om in gewoon die dynamiek te houden in zijn set, zeg maar.
Ja.
Met die lijpe soundscapes en zo.
Switchy van moods.
Ja.
En die soundscape, dat hij dan gewoon op 3 platen tegelijk de lage toon omhoog heeft. Ja. Dat je tijdens een kick nog een... hoort, dat is zo fucking dik, jongen. Ha! Ja, ik vond het met ADE ook... ja, jij vond het niet zo leuk, hè, Oscar?
Ik vond Oscar geweldig, maar ik vond gewoon de dansvloer zeer matig.
Oh ja.
Nou, ik zou Oscar heel, heel graag willen zien in Open Ground. Zijn jullie daar wel eens geweest?
Dat staat wel op het lijstje.
Echt, hè?
In Wuppertal?
Wuppertal, ja. Beste geluidssysteem van Europa.
Ja? Ja. Wat staat er dan?
Ja, Halle is het wel, Function One.
Tuurlijk.
Maar die hele clip is gewoon... al die muren zijn gewoon van geluidsdicht materiaal. En dat geluid is gewoon zo dof, maar alsnog kracht. Het is anders dan bijvoorbeeld een RSO. Ook heel goed systeem. Maar daar mis ik toch een beetje oomf.
Volgens mij bij Open Ground is het niet per se het geluidssysteem, maar ook inderdaad de omgeving die het geluid zo goed maakt.
Ja. Ja.
Word jij wel eens herkend? Als je bijvoorbeeld in RSO loopt, Burgoyne.
Ja, ik word af en toe wel eens herkend. Ja. Ik was met Raum ADE, was ik ook nog iemand die me herkende. En af en toe dan raak ik een keer in gesprek met iemand en dan komt het een beetje tot sprake. Dan, oh ja, jij draait ook. En dan noem ik mijn naam en dan vind ik, oh, dat ben jij. Ja, dat is wel altijd wel lachen om mee te maken, ja.
Ja, toch wel een beetje erkenning dan.
Ja, ja.
Mooi. Zullen we naar een afsluiting toe?
Dat is goed, Max.
Ja. Hey, ik ben even benieuwd. Volgende week schrijft dus een Radion.
Mm-hmm.
Welke plaat kijk je nou het meest naar uit om die te laten horen?
Ik denk de introplaat.
En wat is dat?
Dat is een plaatje van de soundtrack van Blade Runner. De eerste Blade Runner.
Oeh. Nou, Cas, leuk om jou zo te spreken.
Ja, het was gezellig.
Mooi dat je inging op de uitnodiging van Max na de 800 DM's die je al gestuurd had.
700,
ja.
Mooi om zo'n inkijkje te krijgen.
Heel mooi, Max. Heel mooi.
Goed, daarmee sluiten we hem af.
Luisteraar, bedankt. Volg ons op de Instagram. Volg Cas ook op de Instagram. Wat is je social?
Cas.Cas.
Hoe schrijf je dat?
Cas.Kas.
En check ook even zijn producties, lieve luisteraars.